Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoordij. En aan de uitgang is de deurcollecte eveneens bestemd voor de kerkvoordij. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond project 1027, noodhulp voor Syrische vluchtelingen. Zondag 5 februari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee C. Stelwagen uit Damwoude. En 's avonds om 7 uur, dominee C. Stelwagen uit Damwoude. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond in het bijgebouw van de Westerkerk. Aan de orde van behandeling is het duizendjarig rijk. We lezen Openbaring 20. Achter in de kerk liggen nog vragen voor hen die geen printmogelijkheden hebben. Deze week wordt de envelop bij u opgehaald voor de actie Kerkbalans. De telavond is gepland op aanstaande donderdag 2 februari. Dit alles is Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 71, vers 1.
Onze hulp en onze verwachting is in dit avonduur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtig heen. Willen we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 145, daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, in verbondenheid met de kerk der eeuwen, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ons amen daarop, zij van Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Belijden dan u eerst een ieder in zijn of haar hart, met mij en met de kerk der eeuwen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen nu Gods heilig woord vanavond in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats in de brief van Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk, de versen 5 tot en met 11. En daarna het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tiende hoofdstuk, de versen 35 tot en met 45. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 11 en Marcus 10, de versen 35 tot en met 45. Gemeente, hoort dan nu Gods heilig woord. En wij lezen dan in Filippenzen 2 vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods en der mensen. Tot zover de schriftlezing uit Filippenzen 2. Ik lees u vervolgens uit Marcus 10. En daarvan de versen 35 tot en met 45. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de schriftlezingen. Het tekstwoord voor de preek is het laatste vers wat ik u gelezen heb, Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. Laten wij samen bidden. Heere, barmhartig en genadige God in de hemel, wij mogen aan de avond van deze bijzondere dag naderen voor uw heilig aangezicht in het gebed. Ja, Heere, het is een bijzondere dag, want u hebt hem apart gesteld van alle andere dagen van de week. U geeft ons 6 dagen om ons dagelijks werk te doen. Maar die 7e dag, Heere, die geeft u opdat wij ons zouden verlustigen in u, in uw woord en in uw dienst. En zo bracht u ons ook aan de avond van deze dag als gemeente samen in uw huis. En heren, misschien vinden we dat heel gewoon, heel vanzelfsprekend. Maar dat is het helemaal niet, heren. Het is een wonder van uw genade, van uw ontferming en van uw zondaarsliefde. Want heren, het is voor ons toch eigenlijk niet te begrijpen dat u ons wilt ontmoeten door uw woord, dat open ligt in het midden van de gemeente, en door uw geest, van wie wij geloven dat hij daar is waar uw woord verkondigd wordt. En toch is het waar, heren, dat u vanavond jongeren en ouderen hier in Vriezeveen wilt ontmoeten. Nou, dat kan ook alleen maar, heren, vanwege de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Immers, heren, wij hebben de weg naar uw vaderhart toegesloten toen wij in Adam ongehoorzaam werden aan u en aan uw woord. En heren, wanneer uw Heilige Geest niet gekomen was om de Heere Jezus te openbaren aan ons aller hart en leven, zou voor eeuwig die deur naar uw vaderhart gesloten zijn gebleven. En dan zouden wij mensen de ellendigste zijn van de hele wereld. Want dan zou ons allen wachten een eeuwige rampzaligheid. Maar o wonder van genade, Heere, die deur naar uw vaderhart is geopend. En dat is gebeurd op Golgotha's kruishout, waar uw Zoon de schuld betaald heeft die wij in der eeuwigheid niet hadden kunnen betalen en aflossen. En het is om hem, de Zoon van uw liefde, dat wij vanavond hier mogen zijn, jongeren en ouderen, en dat u door tot ons wilt spreken. Ja, heren, want u gebruikt uw dienaar slechts als een stem. Maar uw woord, dat brengt u bij ons jongeren en ouderen, opdat wij zouden horen wat tot onze zaligheid dient. En heren, nu bidden wij u dat de harten van de jongeren door uw geest daarvoor geopend mogen zijn. Zij hebben, heren, als het goed is, nog een heel leven voor hen. Maar heren, wat zou het nou groot zijn dat wanneer zij jong zijn, zij u zouden zoeken en vinden. Want heren, u zegt het zelf in uw woord, dat wanneer we u vroeg zoeken, wij u zullen vinden. En heren, daar is zoveel zegen en zoveel zaligheid als we u mogen kennen, als onze redder en verlosser. En vooral onze jongeren worden dan bewaard voor heel veel zonden. Maar heren, u spreekt ook tot ouderen. En tot ons allen roept u het ons ook vanavond ons toe. Wend u tot mij en wordt behouden. Heren, wilt u ons dan samen een goede en een gezegende uren geven, dat wij de Heere Jezus mogen zien, die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Geef ons een goede uren die uit mag lopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en van uw heilige naam. Heren, in de dienst der voorbeden gedenken wij allen die niet naar uw huis konden komen, die door ziekte of ouderdom verhinderd zijn en misschien op een andere manier met ons verbonden zijn of verbonden zullen worden, wilt gij ook hen een zegen bereiden. Heren, wij komen u danken met de heer Lubbers, die vanavond voor het eerst weer in ons midden mag zijn. Heren, u hebt hem nog gespaard en gedragen. En u dragen wij hem op aan de troon van uw genade en bidden u dat hij ook een gezegende uren mag hebben. Heere God, gedenkt u allen die eenzaam zijn, die alleen door het leven gaan, die verdriet hebben, Zij allen hebben het nodig, Heere, dat u zich over hen ontfermt. Wij bidden u voor de kerkenraad van deze gemeente. Gedenk de mannenbroeders bij het werk wat zij mogen doen en dat zij het mogen doen met liefde tot uw dienst en tot dat volk wat aan hun zorgen is toevertrouwd. Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor allen die werkzaam zijn in de dienst der barmhartigheid in zieken- en verpleegtehuizen. Geef hen liefde voor hen die hulp behoeven. Wij bidden u voor allen die onderwijs geven aan onze kinderen en jongeren, dat zij dat mogen doen, ook vanuit de liefde tot uw dienst. En Heere, dan zullen de jongeren daar ook iets van merken, van dat wonder van genade. Heere, wij bidden u, wilt u bij ons zijn, onze oren openen, onze harten ontsluiten, opdat alles mag uitlopen op uw eer. Vergeef wat niet was en is naar uw wil. In ons leven, in ons denken, in ons doen. En zie ons alleen aan in die biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, in de dienst der offeranden wordt u nu in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen als inleiding op de prediking van Psalm 118, de versen 7, 13 en 14. Psalm 118, de versen 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uwe majesteit. Psalm 118, de versen 7, 13 en 14.
Thank you.
Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Gemeente, ook op het heilige kerstfeest 2016 werd de boodschap ons weer gebracht dat de Zoon des Mensen als de eeuwige liefde in het vlees verschenen is in die wonderen nacht van Bethlehem. Wij schaarden ons toen niet alleen maar rondom de kribbe, zoals gewoonlijk wel wordt gezegd. Nee, wij knielden daaraan biddend bij neer, als het goed is. Want het is God, geopenbaard in het vlees, die in doeken gewonden in de kribbe neerlag. De vraag dringt zich echter meteen aan ons op: met welke bedoeling de Heere Jezus in de wereld gekomen is. Hij heeft deze vraag zelf beantwoord in het gesprek dat hij met de beide zonen van Zebedeeus voerde, waarbij onze tekstwoorden van vanavond zich aansluiten. Het was toen Jezus op weg naar Jeruzalem was, waar hij de kruisdood zou sterven. Zijn hart was natuurlijk vol van dat lijden dat hem wachtte. Johannes en Jacobus wandelen echter met totaal andere gedachten naast hem voort. En zij spreken die gedachten ook naar hem uit. Het is de vurige, maar toch ook wel heel eerzuchtige begeerte om eenmaal in het koninkrijk van de Heere Jezus als hoogwaardigheidsbekleders aan zijn rechter en aan zijn linkerhand te mogen zitten. Ach, ze hadden er geen flauw begrip van dat het koninkrijk van hun meester in heerlijkheid pas op de nieuwe aarde zou bloeien. Eerst moest hij met de lijdensdoop gedoopt worden en de allerbitterste drinkbeker ledigen. Het zou door lijden tot heerlijkheid gaan. En brak de glorietijd eenmaal aan, dan stond het niet in de macht van de Heere Jezus om over de ereposten te beschikken in het koninkrijk. Nee, de Heere God zelf zou ze aanwijzen aan hen voor wie hij ze bestemd had. De heiland doorzag duidelijk dat de eerzucht de vraag van de beide discipelen ingegeven had. Zij wilden graag de eerste zijn. Daaraan knoopt de Heere nu zijn onderwijs voor alle discipelen vast. In de koninkrijken van deze wereld bezitten de vorsten en hun groten de heerschappij. Of dat ook presidenten zijn. Maar in het koninkrijk der hemelen, daar wordt de orde omgekeerd. Daar is niet hij de voornaamste die heerst, maar degene die de ander dient. Ja, die allerdienstknecht wil zijn. De discipel mag niet meer dan zijn meester zijn. Christus was hun meester en wat was het doel van zijn komst op deze aarde? Het was niet zijn doel om te heersen, maar om nederig te dienen. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen, om te dienen. Dat is het thema dat het gehele werk van de Heer Jezus Christus omvat. Zijn leven was dienen en zijn sterven was dienen. En dit zijn de beide delen, gemeente, waarin onze tekst zijn dienen splitst. Ze zijn beide even belangrijk in verband met u, jou en mijn zaligheid. Maar niet minder om ons in herinnering te roepen de apostolische vermaning, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het leven van de Heer Jezus was allereerst één doorlopend dienen. Als er ooit iemand het recht heeft gehad om ons te vermanen, om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, dan is de Heer Jezus dat wel geweest. Hij mocht zeggen, leer het van mij, omdat hij het zelf was. De vorsten van de wereld hebben het wettig recht om te heersen, om te bevelen, om te gebieden. Dat is hun soevereine macht, waar niemand aanmerkingen op kan maken. De onderdanen hebben voor hun hoge gezag eerbiedig te buigen, zolang zij er niet door ongehoorzaam aan de Heere God worden. De aardse overheden zijn er nu eenmaal om gediend te worden. Deze waarheid geldt ook voor Christus, nu hij de troon in de hemel eenmaal beklommen heeft. Ons hart zegt ja en amen op de bede, die menigmaal tot hem wordt opgezonden, dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor u, o Gods getuige, o eerstgeborene uit de dood, zich diep eerbiedig buigen. Het was echter anders gedurende zijn aardse omwandeling. Het grote doel dat hij nooit uit het oog verloor, was niet om gediend te worden, maar om de zondaren te dienen. Zijn geboorte was op zichzelf al een dienen. U weet wellicht hoe Paulus de komst van Christus in de brief aan de Filippenzen beschrijft. Voor zijn geboorte leefde die gezegende Christus als zoon van God in de hemel, in de schoot van de Vader, zijn troetelkind. En hij was toen, zoals de apostel zegt, in de gestaltenis van God. Hij straalde daar majesteit, koninklijke, goddelijke majesteit en heerlijkheid uit. Maar toen heeft hij zichzelf ontledigd om op aarde onder ons te wonen. Hij legde alle glans en alle glorie af en heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Het was een dienstknechtsgestalte waarin hij verscheen. Niet de gestalte van de koninklijke paradijsmens, zoals deze uit Gods hand was voortgekomen. Maar de gestalte van de gevallen mens, de ontluisterde, met zwakheden behepte, vernederde, aan de dood onderworpen gestalte die wij allemaal dragen. De slavengestalte, waarin de eens koninklijke gestalte door de val in Adam veranderd is. Maar bij hem de Christus dan geheel zonder zonde, zonder schuld en zonder smet. Bij deze dienstrechtsgestalte is alles bij de geboorte in overeenstemming. Wij zien in Bethlehems stal geen koninklijke moeder, maar een vrouw in vervallen grootheid. die haar lage staat gewillig aanvaardt. En tot Gabriël bij de aankondiging zei: zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. De moeder wilde niet meer zijn dan de zoon. Is hij de grote dienstknecht? Zij rept zelfs met geen enkel woord over haar eigen koninklijke afkomst. Zij wil slechts de gehoorzame dienstmaagd van de Heren zijn. En wij zien in de kerstnacht dan verder ook geen prachtig paleis met deurwachters, maar een stal die voor iedereen openstaat. U zoekt tevergeefs naar een koninklijke wieg. Er is slechts een kribbe met een handvol stro. En wie tot hem komen zijn niet vele edelen, wijzen en machtigen, maar enkele eenvoudige herders die de nachtwacht hielden over hun kudde. Alles staat in het teken van het kleine, van het nederige. En dat is alles profetie, gemeente, van de waarheid. Dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En wat zal ik van zijn verdere leven zeggen, gemeente? Laat ik u eenvoudig het woord van Christus voor ogen houden. Dat hij eens bij een andere gelegenheid tot de discipelen gesproken heeft. Ik ben in het midden van u als een die dient. Elke ademtocht van de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling hier op aarde was een dienen. Het was zeker een dienen van de Vader in de hemelen. Maar het was ook een dienen van diepschuldige zondaren. Die ver, ver beneden hem stonden en niet waard waren zijn schoenriem te ontbinden. U denkt hierbij misschien vooral aan de voetwassing in de paaszaal. Inderdaad was dat een treffend voorbeeld van zijn dienen. De discipelen wilden er zich voor elkaar niet toe vernederen. Maar hij was bereid zelfs een Judas de voeten te wassen. Dit was echter slechts één voorbeeld van Christus' dienend leven. Zijn dienen heeft zijn gehele aardse leven gevuld. Want waar we hem ook gadeslaan, hij staat steeds in het midden van de zondaren als één die dient. Hij diende de wereld met zijn wijsheid. Wat een rijke en verheven gedachten strooide hij niet om zich heen. Zoals ons die in het evangelie bewaard zijn. Hij diende de wereld met zijn liefde. Wat een stroom van barmhartigheden heeft hij uitgestort. Over de ellendigen en over de nooddruftigen. Als hij duizenden met slechts enkele broden en vissen te eten gaf. Hij diende de wereld met zijn troost. Hoevele tranen heeft hij niet gedroogd? En hoe vaak heeft hij licht in donkere huizen en harten gebracht? Hij diende de wereld met zijn almacht. De zieken vonden genezing wanneer hij hun de handen oplegde. De ogen van de blinden werden geopend, de melaatsen werden gereinigd, de doden werden opgewekt. Hij diende de wereld bovenal met zijn genade, gemeente. Hij bracht het verlorene weer terecht, deelde met volle handen de schuldvergeving uit aan allen die boetvaardig schuld beleden. Hij verbrak de machtige banden van de boze en zond de verlosten heen met het waarschuwende woord: ga heen in vrede en zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. Ja, werkelijk gemeente, als wij de omwandeling van Christus op aarde van het begin tot het einde overzien, was dat één hart aangrijpende toelichting van zijn eigen woord, gesproken tot de eerzuchtige discipelen. Ik ben in het midden van u als één die dient. En wat was nu het allerheerlijkste in deze dienende liefde, gemeente? Dit was, denk ik, haar heerlijkste trek. Dat niemand haar behoefde af te bedelen. Of met een veelheid van woorden behoefde af te dwingen. Het was veel eer alsof de ogen van de Heer Jezus Christus overal rondspeurden om ellendigen, zieken, treurenden, rouwdragenden te ontdekken. Menigmaal heeft hij hen zonder vragen geholpen. En als het nodig was zijn hulp in te roepen, was o zo weinig voor hem al voldoende. Eén kreet uit diepte van hun nood en ellende. Eén korte bede, Heere, we vergaan. Eén snik in de benauwdheid, met het aangezicht naar de hemel gekeerd. Eén stille zucht, ja, één smekende blik van het vochtige oud oog. En daar stond hij al, met zijn liefderijke, trouwe, almachtige handen, naar de ellendigen uitgebreid. Het dienen, dat was de drang van Jezus' hart. Maar heeft hij altijd dienende dan tijdens zijn aardse omwandeling nooit als een koning geheerst, geboden en bevolen? Hij was toch in het diepst van zijn wezen de koning der koningen en de Heere der heerlijkheid. Al had hij dan zijn luister ingeruild voor de dienstknechtsgestalte. En de macht van de grote koning die tot ons kwam in 's Heere naam kon toch in het dienen niet geheel verborgen blijven. Dat is ook zo, gemeente. Hij heeft meer dan eens een koninklijk bevelwoord gesproken. Tot de kolkende zee waarin het scheepje van de discipelen dreigde onder te gaan, sprak hij het bevelende woord: zwijg, wees stil. En er werd grote stilte. Maar dit bevelen was toch een dienen van zijn discipelen, die de angstkreet uitgestoten hadden: Heere, bekommert u niet dat wij vergaan. En juist zo gelastte hij de duivelen: gaat uit van die mens. Maar dat was om die bezetene met zijn verlossing te dienen. Hij stelde zijn koninklijke macht in de dienst van zijn reddende liefde. En zo toonde hij daarin ook alweer dat de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dit zijn allemaal heerlijke dingen, gemeente, jonge mensen. Ja, maar ze zijn niet minder beschamend. Beschamend. Vergeet niet, gemeente, dat de Heere Jezus ons tekstwoord gesproken heeft om die hooggevoelende discipelen tot de orde te roepen. Het zijn echter niet alleen de discipelen die zo graag de eersten in plaats van de laatsten willen zijn. Elk mens, ook u, jij en ik, elk mens bouwt voor zichzelf van nature o zo graag een troon, of op zijn minst een troontje. Of als dat te veel is, dan toch een hoge stoel, waarop hij zich in vorstelijke waardigheid neerzet in plaats van om rond te gaan om te dienen. En lieve gemeente, dat hoge hart van u, van jou en van mij, dat moet breken. Echt waar, dat moet gebroken worden. Die hoge gedachte over ons, onze eigen waarde en onze eigen betekenis moeten vernederd worden. Opdat wij onszelf de minste der broederen zouden achten. Ja, onszelf voor de voornaamste der zondaren zouden houden. En nou is er maar één weg, gemeente, om tot deze verbrijzeling van dat hoge ik van ons te komen. Wij moeten ons daartoe allereerst laten dienen door de Heer Jezus Christus. Immers Hij dient ons met zijn ontdekkende genade. Doet ons onszelf zien in die vervloekte hoogmoed van ons hart. Hij dient ons door ons machtige zelf van de troon te trekken en ons met de ootmoed te bekleden. Hij dient ons tenslotte ook door ons op te nemen in zijn levensgemeenschap, waardoor hij zelf gestalte in ons krijgt. Gemeente, de grote wordt dan klein, kinderlijk ootmoedig. Hij staat dan door de genade van Christus op zijn beurt, in het midden van de wereld, als een die dient. Als een die niet meer zichzelf zoekt, maar zichzelf geeft. Gemeente, het sterven van de Heere Jezus was evenals zijn leven een dienen. Onze tekst noemt het aan het eind afzonderlijk. De bedoeling daarvan is deze, dat al het voorafgaande dienen van de zondaren zijn hoogtepunt toch pas bereikt in de dood aan het kruis. Wij gaan de lijdenstijd weer tegemoet. En het staat er zo nadrukkelijk in onze tekst. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Gemeente, wij sterven voor onszelf. Al hebben wij misschien voor anderen geleefd. Maar de Heere Jezus is voor anderen gestorven. Zoals Hij ook voor anderen geleefd heeft. Tijdens zijn aardse rondwandeling heeft Hij de mensen altijd dienend veel gegeven. Zijn tijd. Zijn kracht. Zijn slaap. Zijn rust, zijn wijsheid, zijn troost, zijn liefde, zijn hart. En er bleef hem maar één ding nog over, dat hij aan die mensheid nog niet gegeven had. Zijn leven, zijn bloed, zijn ziel. Maar zie nu tegen het einde bereikt zijn dienende liefde de uiterste inspanning. Zij geeft het allerlaatste en ook het allerhoogste dat nog tot haar beschikking staat. Maar dat die liefde dan ook slechts één keer kan offeren. De Zoon des Mensen geeft tenslotte ook zijn ziel. Tot een rantsoen voor velen. Gemeente, we staan hier voor een niet te peilen diepte. Er was in Christus velerlei dienende liefde. Er was in hem opbeurende liefde en terechtbrengende liefde. Zoekende liefde en alles verdragende liefde. Alles vergevende liefde. ondersteunende liefde en vertroostende liefde. Wenende liefde over de inwoners van Jeruzalem en biddende liefde voor de discipel die in Satans zeef geschud zou worden. Maar rijker en heerlijker dan dit alles is zijn stervende liefde. Hoger kan de liefde niet klimmen. Groter offer kan de liefde niet brengen. De albaste kruik met nardus wordt aan het kruishout gebroken. En die nardus van zijn liefde vloeit uit over de gehele wereld met haar reuk te vervullen. Christus gaf zich tot een rantsoen voor velen. Gemeente, een rantsoen, dat is een losprijs die vroeger betaald werd om krijgsgevangenen los te kopen uit de hand van de vijand, zodat ze naar hun eigen land en onder de regering van hun rechtmatige koning in vrijheid zouden kunnen terugkeren. En de vorsten betaalden dikwijls met veel goud om hun onderdanen vrij te krijgen. Dat was een algemeen bekend gebruik. En iedereen begreep daarom meteen de betekenis van Jezus' woorden toen hij zei zijn ziel te zullen geven tot een rantsoen voor velen. De losprijs bestond deze keer echter niet uit een som geld, maar uit iets dat veel kostbaarder was. En waardoor dus meerderen uit de banden van de zonde en de schuld vrijgemaakt konden worden. Die prijs bestond in zijn eigen leven, in de eigen ziel van Christus, die hij in de plaats zendt ten goede van velen, als een zoenoffer in de dood zou uitstorten. Het is immers zoals de apostel ergens schrijft: wij worden uit onze ijdele wandel niet verlost door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door dat dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is dat lam Gods gemeente dat de zonde der wereld wegneemt. Jazeker, Gods kerk is duur gekocht, hoor. De verlossing van verloren zondaren, van u, van jullie jonge mensen en van mij, was mogelijk. Jawel, maar ze kostte Jezus Christus, Gods Zoon, geopenbaard in het vlees, zijn levensbloed, zijn hartebloed. Daardoor alleen kon onze schuld gedelgd, onze zonde verzoend, onze ongerechtigheid bedekt worden. Maar met deze ene offerande heeft hij dan ook in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Er is immers een losprijs voor velen. De beide laatste woorden zijn uitermate bemoedigend voor alle aarzelende en schroomvallige mensen die eraan twijfelen of er wel verlossing voor hen is weggelegd en of ze tenslotte toch niet in hun zonde zullen sterven. Een losprijs voor velen, gemeente. Laten we de Heer ervoor danken dat er niet staat een losprijs voor weinigen. Want zo'n woord zou een struikelblok op de weg van de zaligheid zijn. Wie zou dan nog met verlangen in het hart kunnen luisteren naar dat ruime woord van Christus: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Wie zou niet ongelovig het hoofd schudden als hij Christus in het evangelie hoorde zeggen: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie zou zichzelf onder die weinigen durven rekenen, terwijl men weet dat menigeen veel beter en reiner dan men zelf is. Zeker, het is een weldaad, hoor gemeente, dat de Heer Jezus spreekt van een losprijs voor velen. Laten we de Heer ook danken dat er niet staat een losprijs voor allen. Wij kunnen daarvoor niet in deze zin dankbaar zijn dat wij uit bekrepenheid van ons hart de zaligheid liever niet aan alle mensen zouden gunnen. Dat zij verre. Onze ziel zou de Heere groot maken. En onze geest zou zich in God verheugen. Onze zaligmaker als alle miljarden inwoners van de aarde zalig zouden worden. Maar als wij danken voor dat er staat, voor wat er staat, dan is dit omdat wij ons eigen hart en daarmee het mensenhart hebben leren zien in al zijn arglistigheid. Laat de zaligheid van alle mensen, lag de zaligheid van alle mensen vast in het zoenoffer van het kruis, dan zou dat boze hart van mij o zo gemakkelijk op dat evangelie gaan zondigen. Als iedereen zalig werd, gemeente, wie hij ook zou zijn, dan zou dat hart van mij een kleine duivel in mij worden. Want het zou me influisteren. Je behoeft je schuld niet te belijden, hoor. Je behoeft niet om genade te bidden. Je behoeft niet aller zonden vijand te zijn. Je behoeft je vlees niet te kruisigen. En het kwaad niet te ontvluchten. Je hoeft niet bang te zijn voor die zonde die je gedaan hebt en nog dagelijks doet. Want de losprijs is toch voor allen betaald. We laten het dus staan, gemeente, zoals de Heer Jezus het heeft gezegd. Een losprijs voor velen. En dat woord is tegelijk ruim en beperkt. Velen, dat is voorzeker. Een hele grote schare die niemand tellen kan. Het past daarom niet hier de tekstwoorden uit Jeremia aan te halen. 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. Zulke uit het verband gerukte teksten schrikken alleen maar af. Ja, ze zijn een poging om van de velen toch weinigen te maken. Wij mogen het woord van de Heere Jezus, gemeente, onvoorwaardelijk vertrouwen. Velen betekenen werkelijk velen, maar dan toch niet allen. En waar ligt nou de grens, vraagt u, waarbinnen die velen vallen? Gemeente, die grens ligt in het geloof. De losprijs is betaald voor allen die Christus in het geloof hebben mogen leren omhelzen. En u zijn onvervreemdbaar eigendom zijn. Die allen, die zijn het, die bij die kribbe hebben neergeknield. Om dat kind te aanbidden als het zoenoffer voor hun zonden. Die allen, dat zijn zij die zichzelf onwaardige en strafwaardige zondaars moeten noemen. Maar die in Christus de vrijbrief en de kwijtbrief voor hun schuld hebben ontvangen. Die allen, die zijn zij die het vrede op aarde niet allereerst van de vrede der volkeren verstaan, maar van die vrede met de Heere door het bloed van het kruis. Voor die allen, gemeente, is de Heere Jezus gestorven. Heeft hij de losprijs betaald, de dood overwonnen en de hemel geopend. En die allen dient hij nu daarboven, nog steeds, door zijn biddende liefde. Want wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En heden verkondig ik u, hij leeft. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Zal hem mogen kennen als zijn of haar redder en verlosser. Maar dat is alleen maar voor mensen, gemeente, die in zichzelf niks meer zijn. Die de Heere Jezus nodig hebben. Amen. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit. Hebt gij dien vorst bereid, zingen we gemeente van Psalm 21, daarvan de versen 5 en 6. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat moeten we ons wel diep verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. De Heere Jezus gaf alles. Alles wat hij had. Tot zijn bloed. Tot zijn hart toe. En wij? Heere Jezus, u kent ons allen. Wilt u ons dienen? De kinderen, de jongeren, de ouderen. Dienen met die liefde die alle verstand te boven gaat. Zondaren dienen die niks anders verdiend hebben dan de eeuwige dood. O Heere, geef ons oog voor die gezegende borg. We gaan straks de lijdenstijd weer in. En zullen uw geliefde zoon volgen op zijn Via Dolorosa, zijn weg van smarten. Heere, dat het waar mag worden in ons aller leven, hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, wat geeft u ons veel? Wat gaf u ons veel? Alles. Om zondaren zalig te maken. Dat wij dan op zo'n grote zaligheid geen acht zouden slaan, Heere. En nou is nog het heden der genade, de wel aangename tijd. Heere, dat we de knie maar mogen buigen. Of we jong zijn of oud. En het mogen bidden. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Amen. Aardse machten, looft de Heere. Geef de Heere sterkte en eer dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. Zingen we tot slot gemeente van Psalm 29, daarvan het eerste vers. Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.